Luister naar de Road Captains podcast. Mijn naam is Peter Koning en samen met Maarten Tjelingi spreken wij met ondernemende mensen. We nemen jou mee deze podcast in het verhaal over het ondernemen met een blik vanuit twee Road Captains vanuit peloton. Maarten, etappe 12.
Ja, en ook nu weer in ieder geval een blik vanuit twee Road Captains vanuit het peloton. Dus dat vind ik eigenlijk wel heel erg cool. Ik wilde jou alweer bellen. En toen dacht ik, ja, maar laten we nou gewoon etappe 12 doen. Dan kunnen we die in ieder geval opnemen. En dan gaan we weer samen op zoek naar een goede gast. Maar misschien ook even leuk. Als je zelf de gast wil zijn en je bent een ondernemend mens en je hebt iets met fietsen, meld je dan even aan.
ja, leuk.
Want dat is natuurlijk wel leuk, toch?
Ja, zeker. Ja. Je krijgt ook een hoop complimenten om me heen en zo. Mensen die dingen geluisterd hebben van ons en toch zeggen, ja, we luisteren elke week. En ja, superleuk, joh. We berichtjes krijgen binnen, dus ja, daar doen we het altijd wel voor.
Ja, ik ook. Ik ben echt wel, wel te spreken over de commentaren. Natuurlijk, je hoort alleen maar de mensen die echt iets laten weten en de rest hoor je niet, hè. Dus het is altijd wel bijzonder. Weet je, is het dan feedback, commentaar? Hoe werkt het eigenlijk? Hè? Wanneer laat je nou een mening achter en wanneer niet?
Ja, nou vaak als het niet goed is, dan gaan mensen wat laten weten. In het algemeen, hè?
Ja.
Als iets goed gaat, dan zeggen ze niks. Maar zodra het dus slecht iets niet goed gaat, dan hoor je gelijk iedereen klagen en doen. En dat vind ik altijd wel interessant, hoe dat dan werkt bij de mensen, waarom dat wel is en niet is. En ja, we hebben het vorige keer al over gehad, de Amerikaanse stijl. Hè? We zeggen gewoon eigenlijk alles. Hier in Nederland is het maar van, het is heel snel gewoon als iets goed is. En dan mag je best wel een keer laten weten.
Hey, maar zullen we dan gewoon een hele slechte podcast maken vandaag?
Ik krijg waarschijnlijk heel hoop reacties.
Kijk of we reacties kunnen uitlokken.
Nee, maar ja,
gewoon alleen maar voor de reacties.
Ja, maar het zet mensen ook misschien aan het denken. Hè? Waarom ben ik altijd zo en waarom denk ik niet dus, nou, als iets goed is, dat ik een soort van dankbaarheid uitton. En het hoeft niet eens iets te wezen. Ja. Het kan het ook alleen al uitspreken naar iemand om dan dankbaar te zijn dat iets goed gegaan is. Dat is al heel, heel mooi. Ik heb, om terug te gaan naar mijn wielercarrière, toen ik best jong was, deed ik heel veel wedstrijdjes. Wat voornamelijk werd georganiseerd door vrijwilligers. En mijn ouders hebben me altijd geleerd van, maakt niet uit hoe goed je bent of je win of niet of wat dan ook. Dank altijd de mensen die in die bocht gaan staan met die vlag en dat hesje aan. Ja, en zodoende heb ik er altijd ook gewoon heel dankbaar voor geweest. Dus ook als ik bijvoorbeeld een tijdritje won, dat ik al bijna beroepsrenner werd in de polder hier. En had ik eigenlijk alleen maar amateurs als concurrent. Dan gebruikte ik het als training. En dan toch ging ik even naar die signgever toe. En dan zei ik dankjewel dat je weer hier stond vandaag. En was ik misschien de enige die dat deed. En zo had ik ook een keer in Friesland en won ik een bosje bloemen dan en een droge worst bijvoorbeeld. Nou, en dan gaf ik de bosje bloemen in de eerste bocht en een droge worst in de tweede bocht gaf ik aan zo'n vrijwilliger. En die vonden dat superleuk. En ja, ik denk dat mensen gewoon weer dankbaar zijn. Ja, maar dat is wel precies. Het uitlaten tonen dat je dankbaar bent.
Of ja, weet je, dat doet me ook denken. Ja, zeker. Nee, ik ben helemaal met je eens hoor. Een stukje, weet je, wij zijn allemaal mensen. Hè? Je hebt een keer een goede dag, je hebt een keer een slechte dag. En over het algemeen is dat gewoon je leven.
Precies.
En we hebben allemaal een keer een goede dag en een keer een slechte dag. En als je daar elkaar dan ook een beetje de gunfactor geeft, dan ja, volgens mij wordt het leven dan ook een heel stuk leuker. Doe me meteen denken, Peter. Ik heb gisteren een driedaags programma weer afgerond, Presence Outdoor. Een team editie met een extended MT, noemen ze dat dan. Een groot MT van een reisorganisatie. Ja, joh, ik word weer gewoon stil van de impact die we gemaakt hebben. Als je het hebt over dankbaarheid, waar we nu aanraken. En weet je, wij doen de reis van ik naar wij, hè? Noemen we dat. Dus en het resultaat is bijna vergelijkbaar met de blanco koers zoals Visma Leasebike die heeft. Waarin het echt gaat over, oké, welke waarden bindt jou nou, jou nou aan de ander. Dus, jij bent ook met ons mee geweest. We maken de afdaling naar datgene wat voor jou echt is. Of het nou een emotie raakt. Meestal raakt dat een emotie. Hè? Een positieve of een negatieve. Dat kan alle twee. En alle twee kan je een drive geven. Kan je een boost geven in waar je naartoe wil. En het is zo gaaf, Peter, om te zien Wat er gebeurt met mensen als je naast elkaar, met elkaar, die, wij noemen dat die parels, hè, die parels deelt van het leven. Wat is nou echt belangrijk voor je? En soms komt er een traan bij en soms komt er een lach bij. Maar die verbindende factor die dan ontstaat, is echt wel heel erg gaaf om, weet je, dan 3 dagen met mensen op pad. Echt waanzinnig gaaf om die verdieping te kunnen maken en mogen maken met mensen. En dan ook echt de impact te zien van wat ze met elkaar hebben. Weet je, dat je bijna jaloers wordt dat die mensen bij dat bedrijf werken, dat jij dat niet doet.
Ja, mooi. Ja, ik heb het natuurlijk van dichtbij meegemaakt, dus ik weet een beetje wat je bedoelt. Maar ja, als je dat ook niet meemaakt, dan kan je dat ook best wel moeilijk uitleggen. Dan moet je ook gewoon ervaren. He, dat is, ik kan heel veel vertellen, maar het is ook een stukje meemaken. Of bijzijners meemaken, zeg maar.
Ja, zeker. Nou ja, goed, weet je, ik zeg altijd, ik vraag wat, hoe kom je nou aan je klanten, weet je, tegen mij? Dat ik, ja, het is eigenlijk wel heel bijzonder. Ik weet het eigenlijk niet. Ik vertel er altijd over, en iemand die aanhaakt en die denkt, oh wow, dit is cool. Dat wil ik ook. Ja, die spreek ik dan. En het is inderdaad niet echt heel... ik kan niet een pamfletje overdragen en zeggen, joh, dit is wat we doen. Dat lukt gewoon niet vaak. En hoe jammer het ook is, want het is geen product. Het is niet iets tastbaars, wat je, zoals een fiets, weet je wel, waar je opstapt en meteen het goed gevoel hebt. En we hebben meer een soort reiservaring waar je instapt en dan een goed gevoel hebt. En dat vind ik... dat is het meer. Ja, weet je, nogmaals, ik denk als mensen geïnteresseerd zijn om even kennis te maken, dan wel te kijken wat het programma voor jou kan doen. Wees welkom.
Ja, mooi.
Misschien wel even leuk, want ik vergelijk het altijd met een trainingskamp voor de ondernemende mens. Dus dat je even loslaat waar je mee bezig bent. Hè? Geen wedstrijden even meer, maar gewoon dat je op trainingskamp gaat. Zoals wij ook in Spanje altijd op trainingskamp gingen, hè, Peter.
Ja, dat is leuk. Ja, toevallig.
Op de fiets.
Toevallig had ik vandaag iemand in de winkel en die kon jou. Die had met jou in Kaapstad geweest toen die langs de kant stond te kijken bij in Cape Town. Ja, dat hadden we weer een mooi verhaal. En toen hadden we ook over het trainingskamp effect. Dus die man die was, begin 70 was hij. En hij was vol aan het vertellen over Zuid-Afrika. En ik zeg wat leuk. Ik zeg, ik ken ook mensen daar. En ik heb er ook gefietst. Echt een aanrader, supermooi land. Nou, en toen... Ik heb een keer naast Maarten Tjelingi gestaan en was enthousiast en positief. En toen had hij het over, ja, eigenlijk is Zuid-Afrika een soort trainingskamp voor mij. En toen vertelde ik dat ik graag op trainingskamp ging, omdat je een soort trainingskamp effect krijgt. En toen vroeg hij, wat is nou een trainingskamp effect dan? Nou, ik zeg, het enige waar je mee bezig bent, je bent daar voor je sport om beter te worden. Je gaat letterlijk alleen maar trainen, eten, rusten. En weer bezig zijn met de volgende training, eten, rusten en... Juist die opstapeling van die dingen, zonder dat je boodschappen hoeft te doen. Ze moeten stofzuigen, de wasmachine, weet je allemaal, dat soort simpele dingetjes. Dat is toch, leidt je af van jouw trainingsprikkel in zo'n trainingskamp. Dus het trainingskamp effect noem ik dat zelf wel eens. En ja, daar sloeg hij wel van aan. Hij zegt, eigenlijk heb ik dat ook toen ik naar Zuid-Afrika ging. En daar hebben we echt een heel leuk gesprek over gehad.
Ja, cool hè. Nou, je hoeft dus niet naar Zuid-Afrika om dat mee te maken.
Nee. Nee, maar
je kunt gewoon met ons mee de Veluwe op hier.
Precies, ja, de prikkel aan zich. Dat je gewoon even weg bent van de normale dingetjes. Ja, het is wel heel interessant.
Nou ja, goed. En met trainen ook, weet je. De ene dag ga je bijvoorbeeld een duurtraining doen. De andere ga je een intervaltraining doen. De andere krijg je een rustelement in je training terug. En dat is altijd wel heel erg vet om dat ook in het... Nou ja, in de training bij ons te herkennen. We hebben allerlei verschillende opdrachten die we mensen meegeven. Dus je gaat eigenlijk van opdracht naar opdracht. En tussendoor heb je wat rustmomenten of wat reflectiemomenten waarin je met elkaar het hebt over van wat doet die opdracht nou met jou? Het is echt dat trainingseffect creëren bij mensen. Dus ja, ik vind het wel heel erg tof om ook dat te kunnen doen.
Nou, leuk.
Ik ben dus coach en trainer. Maar ik ben geen fysiek trainer, ik ben meer mentaal trainer. Dat vind ik wel
heel
leuk, man.
Ja, leuk. Ja. Maar je zei net, goede en slechte dagen, hè? Dat trigger ging ik weer een beetje op aan. We hebben natuurlijk de Giro nu net achter de rug. We zitten er, het is de donderdag na de Giro eigenlijk. Nou, we hebben een fantastisch mooi slot gezien met een hele bijzonder uiteinde. Over goede en slechte dagen. Nou, we hebben natuurlijk de rit van Simon Yates gezien. Dat was een hele goede dag. En op diezelfde klim, heel wat jaren terug, heb je daar een slechte dag gehad.
Ja.
Hoe kijk jij er nou naar?
Kijk, A is natuurlijk super vet om te zien hoe... Want volgens mij heeft hij 11 keer de Giro geprobeerd te winnen. Hè?
Ja.
En nu doet hij het gewoon. Kijk, dat doorzettingsvermogen vind ik al echt gewoon gaaf om te zien. Een jongen die elke keer probeert net weer een tandje beter terug te komen. Net weer een tandje sterker. En nu zit hij natuurlijk in een nieuwe omgeving. Want hij heeft heel lang bij dezelfde ploeg gezeten. En nu zit hij in een nieuwe omgeving. En nu kunnen we eigenlijk denk ik zien wat die omgeving met hem gedaan heeft. Natuurlijk, hè, je kunt je afvragen, was hij dan die hele Giro zo goed? Of niet? Hè? Is het een strategisch spel geweest waarin hij verstoppertje heeft gespeeld of niet? Want dat is ook interessant, vind ik. Want ja, daarin zou je zeggen, het is een meesterwerk qua strategisch denken. Want als je dit van tevoren kan bedenken, je hoeft maar de laatste dag goed te zijn van die Giro en je bespreekt dat met elkaar. Ja, dat zou ik wel heel erg vet vinden als dat zou zijn. Hè? Ik heb niet alle interviews gelezen met alle mensen van de ploeg. Maar dat zou wel fantastisch zijn als ze van tevoren bedacht hadden. Hij hoeft eigenlijk maar die laatste dag echt goed te zijn. En de rest moet hij gewoon mee kunnen. Heb jij dat van gelezen of niet?
Ja, nee, ik heb het meegekregen natuurlijk. Kijk, ik vond het heel interessant dat hij zei dat hij een soort payback time wil hebben van de Giro die hij toen zo enorm verloren had.
Was ook op de laatste dag, hè?
Ja, en dat was eigenlijk gewoon dezelfde klim die je nou gewoon veel harder omhoog rijdt.
Precies.
Wat ik nog altijd best wel goed...
Onder het uur,
wat ik wel onthouden heb altijd. Vaak word je dus geremd door je eigen gebreken. En dat is vaak een klim die je niet goed ligt of wat er gebeurd is of wat dan ook. Ga je die keer erop ook niet goed zijn eigenlijk. Dus dan word je een soort mentaal geblokkeerd door jezelf, door je eigen... En net als wat Tijmen Aarsman in de eerste rit had, dat hij zichzelf die blokkade krijgt, daar hebben we het natuurlijk over gehad. Dat hij zo sterk eigenlijk, zo duidelijk van tevoren zegt van, ja, maar nu ga ik daar proberen het verschil te maken. Juist op dat punt, en op dat pijnpunt eigenlijk van hem, waar hij dus de Giro compleet verloor, want hij stond toen ook gewoon echt heel goed voor, dat hij nu juist had om weet te draaien in iets positiefs en dat hij daardoor juist nu daar de Giro wint.
Ja, weet je, kijk, we hadden het net over omgeving. Kijk, er zijn natuurlijk, als je kijkt naar je onderbewuste, zijn er verschillende lagen waarop je kan opereren of kan actie kan ondernemen. En een daarvan is je omgeving. Nou, we weten allemaal, hij heeft best wel lang bij een andere ploeg gezeten. Hè? Dat zei je net ook al. Maar als je dan in een andere omgeving komt, krijg je een andere spijs. Hè? Een verandering van spijs doet eten. Dat is eigenlijk het mooiste voorbeeld, denk ik, van wat hier ook aan de hand is. Ik wil het niet helemaal daarop gooien, maar ik denk wel dat zeker invloed heeft. Andere mensen om zich heen, andere manier van trainen, andere overtuigingen die je daardoor krijgt. Hè? Want het kan best zijn dat die net even een scherper randje, want jij zegt ook, hè, je blijft hangen in een bepaalde gedachte. Hè, van ja, ik kan het niet. Of het is toen zo fout gegaan, dus ik kan het niet. Ik weet niet precies hoe vaak die finestre nog een keer gedaan heeft, hè, in de tussentijd. Meestal tegenwoordig delen ze niet alle data meer. Dus je ziet ook niet hoe vaak die in de tussentijd die finestre wel gereden heeft. Dat vind ik ook wel een interessante. Dus wat ik hier probeer te zeggen is dat je omgevingsfactoren kan beïnvloeden.
Ja.
Je kunt je gedrag aanpassen. Je kunt een nieuwe vaardigheid aanleren. Je kunt een nieuwe overtuiging aanleren. En als je maar dat stuk meeneemt, dan zie je dat je op verschillende niveaus van je onderbewustzijn invloed hebt op hoe jij in de wedstrijd zit. Hè, dus als een Steven Kruiswijk die in 2016 tegen die ijswand gaat, want dat is ook zo'n voorbeeld, weet je wel. Ja, die duikt weer die Agnello af. Of dan Col d'Angel is het van de Franse kant. Ja, en die ziet die bocht weer. Die zit weer even in dat systeem. Van, oh, die ijswand. Ook al is hij er niet meer. Hij kan zomaar in dat spoortje schieten van, oh ja, die gedachte. Oh ja, die ijswand. Ik heb het namelijk hier ook bij de postbank. Ik wijs naar rechts, want ik woon aan de voet van de postbank. en daar ligt hij ergens. Maar als ik de postbank op fiets, dan voel ik eigenlijk weer, ook al zijn die mensen er niet, voel ik die adrenaline in mijn lijf weer opkomen. En schiet ik in gang, ook al het gaat helemaal nergens over.
Ja, maar dat is je onderbewust.
Ja, dat is zeker onderbewust. Maar het is best wel leuk om dus te gaan onderzoeken voor jezelf. Welke overtuiging zit daar nou achter? He, want dat is ook waar jij op zin speelt. Hè? Van finestre is waar die het de vorige keer verloren heeft. Nou ja, en daarom zeg ik, als je in die gedachte vast blijft houden, ga je never nooit niet meer zo'n Giro winnen. Zeker niet als je die finestre overgaat. Maar als je het hebt over payback time, dat is een hele mooie overtuiging. Waarbij je op energetisch niveau kan loslaten wat jouw belemmering is geweest om de vorige keer niet in je kracht te komen. Maar nu wel in je kracht te stappen en zeggen, oké, ik ga dit gewoon even flikken. Natuurlijk, hij zit in een hele andere omgeving, heeft heel anders getraind. Heeft misschien ook een ander gevoel in zijn benen, hè, van het 3 weken eigenlijk gewoon verstoppertje spelen. Ik weet niet of het zo echt zo is of niet, want ik heb hem ook wel zien afzien in de dagen voordat hij zo goed was. En ook tijd prijs moeten geven. Dus het is wel interessant. Kijk, hij zit wel in een bolwerk nu, Peter, waar ernstig goed wordt nagedacht over welk scenario het beste bij de renner past. Om een koers naar je toe te trekken. Dus ik vind dat, eigenlijk als ik het ga analyseren, vind ik dat het meest plausibele verklaring over waarom die de Giro in die laatste dag pas naar zich toe trok.
Ja, want, heel interessant. Weet je,
Kijk naar die ploeg, hè. Visma Liesbach, die heeft niet de ploeg om, weet je, als ze hadden gewild, hadden gekund, hè, maar om alles te domineren. Ze hadden niet 2 of 3 Wilco Keldermans om Yates uit, in het roos te houden als ze vanaf dag 1 hadden moeten doen. Ze hebben een hele uitgebalanceerde ploeg, maar niet te genoeg klimmers, denk ik, om te domineren. Als je vergelijkt met zo'n UAE bijvoorbeeld.
Ja.
Nee, maar
ja, even, dus ik vind het voornamelijk zo interessant die juist op dat punt zo'n payback maakt eigenlijk. En
zeker.
Hij moet zeker gedacht hebben, dat kan bijna in mijn optiek niet anders, die daar gedacht hebben van, fuck, ik ga hier toch echt het helemaal anders doen dan toen. Hè? Dat hij daar continu bezig is geweest. Van pak, ik ga hem nu pakken. Gewoon dat soort gedachtes. En ik denk dat we hebben ook de hele andere kant gezien, hè, met Tijmen, dat om iets even zeker terug te gaan daaraan. Die zou hier ook naar kunnen kijken en daarvan kunnen leren. Want in principe kan iedereen kan dat dit soort dingen ombuigen als je maar daar mee aan de slag gaat, denk ik. En ja, het komt niet vanzelf.
Ik wil nog een keer. Ja, zeker. Maar ik wil toch nog een keer eventjes ook duiden op wat een Del Toro bijvoorbeeld meemaakt in zijn ploeg. Want heb je gezien wat die ploeg aan het doen was? Ja, ik bedoel, als je het daar. Het slaat toch nergens op?
Nee, maar dat. In mijn optiek is zo'n UAE gewoon een team die gewoon heel veel geld ergens tegen de muur klapt. En kijken wat er blijft te plakken, weet je wel. Dit houden we over en prima. En natuurlijk geen masterplan achter, of geen tactici, of geen mensen die beslissingen durven te nemen. We hebben natuurlijk met Jim ook al gehad over. En met dat er zegt van, Wout van Aert moest zelf de beslissing hebben. Dus daar is dan ook steken laten vallen, maar dit was wel fout op fout op fout. Of gewoon geen beslissing op geen beslissing op geen beslissing. Dus zo moet je daar zeggen.
Ja, maar is dit geen beslissing? Of hebben ze gewoon, zelfs ook al was Ayuso bijna weg, nog steeds de kaart Ayuso geprobeerd te trekken? Want dat is wat ik denk namelijk.
Ja, maar weet
ik denk
je
dat ze zo vast zaten in hun. Als je het hebt over vastzitten in gedachten, hè. Want daar zie ik hem namelijk. Ze hebben zo vast in die gedachten gezeten, we gaan Ayuso uitspelen, dat ze die kaart Del Toro, die ze gewoon zeg maar in hun gezicht hadden, gewoon helemaal niet opgemerkt hebben. Dus ze hebben gewoon alleen maar Ayuso moet rijdt gat maar dicht, dan hebben we Ayuso achterhand. En Yates, die volgde. Ja. Ayuso.
Maar ik denk echt dat ze oprecht niet gedacht hadden dat Del Toro in staat was voor de Giro om dit te doen. En dan zo'n jonge gast.
Voor de Giro.
En ook hè, met dat hele schouwsel aan het Carapaz. Ik denk dat El Toro niet zo vaak in deze situatie geweest is. En als hij in de situatie geweest is in zijn jonge carrière, dan was het misschien bij de junioren. En dan was het meer van een dikke middelvinger naar iemand anders die niet wil rijden. Maar we nu hebben het over de Giro. We We hebben het niet over...
Ja, maar nu was het ook een beetje een dikke middelvinger. Want ja, maar dat,
zo heb je gekoest. Zo heb je gekoest. Ja, als een junior.
Ja, dus, weet je, ja, zeker. Absoluut. Ja, absoluut. En, maar daardoor verliest hij de Giro, hè?
Ja, als een juniorenactie eigenlijk. En maar, juist maar, die periode bij junioren moet je gebruiken om dit soort fouten niet meer te maken als je een stapje hoger gaat.
Ben ik met je eens. En ik wijd het ook aan zijn ploeg, want die ploeg heeft zo ontzettend dom gekoerst, man. Jeetje mina, dat je gewoon die kaart gewoon niet uitspeelt. Want Ayuso had gewoon bij Yates kunnen blijven en dan had hij gewoon tweede of derde kunnen worden. En nu heeft die Ayuso heeft ook nog gewoon de handdoek in de ring gegooid, hè?
Ja.
Ik bedoel, dat is toch, ja, ik vind het heel bijzonder.
Ja, is heel bijzonder.
Was voor omstandigheid.
Ik denk dat oprecht dat El Toro zo goed is dat hij nooit in dit soort situaties echt gezeten heeft. Dat hij niet beter wist. En dat er vanuit de ploegauto gewoon helemaal niks hem verteld werd. Hij is zo jong.
Ja,
en
dom,
hij heeft gewoon dingen niet meegekregen. In die hele, ja, misschien is alles veel te makkelijk gegaan altijd. En,
weet je wat ik zou doen als ik nu bij Team Visma Leasebike zat?
Nou?
Del Toro innemen. Hoppa, inlijven.
Ja, het zou een hele goeie zijn. Maar het is wel echt een haantje de voorste natuurlijk.
Ja, maar dat maakt niet uit. Als je die omringt met goede... kijk, Messi is ook echt een kopman, hè?
Ja.
Als je daar goede mensen bij zet die hem de juiste ballen aanspeelt, gaat hij nog meer scoren. Kijk, en dit is wat denk ik gaaf is. Kijk, ik ken Del Toro niet. Ik weet ook niet inderdaad in die ploeg past of niet. Want dat is namelijk, denk ik, bij Visma Leasebike wel anders dan bij andere ploegen. Hè. Je moet er echt wel inpassen. Anders dan kom je er gewoon heel simpel niet in. Ook al heb je zoveel talent. Dan zegt ze gewoon, joh, sorry, maar we hebben blanco koers. Succes. Als je er niet aan wil commenteren, dan pas je er gewoon niet bij. Maar het is wel een hele interessante renner.
Zeker, maar dat vind ik dat precies wat je zegt. Als je erbij past, dan kan je erbij. En ik heb al wat dingen gehoord en gelezen en gezien. En ik sloeg aan dat op het punt dat hij eigenlijk in Mexico als wielrenner wou opgroeien. En dat hij eigenlijk zijn eigen ploegmaatjes moest naaien om net een beetje beter te zijn dan de rest. Om daardoor wel naar het WK in Europa te mogen koersen. Dus hij moest zoveel eigenlijk iedereen altijd maar een beetje aan de kant schuiven soort van. Of tegen zijn eigen ploegmaatjes koersen, zodat hij naar Europa mocht dan beter worden. Dus dan ben je echt iemand die kiest om dan je ego zo hoog neer te zetten om eigenlijk die doorstoot te maken naar de pros.
Ja.
Dat is wel van, zit dat erin, dan gaat dat eruit.
Ja, jij zegt dat hij gewoon dus zo hard geleerd heeft om voor zichzelf te koersen. En voor zichzelf te vechten eigenlijk dan ook. Hè.
Als je op bed in Mexico staat, hoe moet je profrunner worden? Dan moet je gewoon kogelhard zijn al.
Ja. Ja.
Dat is niet vanzelfsprekend dat je bij de junioren leert te koersen. En samen leert te werken en allemaal dat soort dingetjes. Een bidon leert aan te pakken en weet je wel, allemaal die hele simpele basics, die krijg je toch mee onbewust. Ja, hij heeft gewoon altijd moeten vechten om überhaupt wielrenner te kunnen worden en kunnen zijn en die stap naar Europa. En je leert heel snel, hè, want sommige jongens leren in een jaar tijd heel veel, maar toch in je onderbewustzijn leer je heel veel als jonge renner. En dat neem je hele leven
zeker
mee. En juist die opstapeling van ervaringen gaat je uiteindelijk laten zien waar je komt. Hè. En dat is dus ook eigenlijk de weg die bewandelt. Ja, die wordt steeds langer, maar daar leer je ook heel veel lessen mee. En zijn weg is nog heel kort. Dus hij heeft ook niet heel veel lessen geleerd nog.
Nee, dat kan. Ja.
Maar het gevaar met hem ook gaat misschien wel zijn het tegenovergestelde. Dus stel je voor dat dan zeggen ze, zijn tijd komt nog wel. Maar als die struggle van zo'n Giro, dat hij net nu volledig mis is, dat kan hem ook tegen gaan werken. Het kan ook averechts werken. Ja. Kijk, ik denk dat het wel een chiller genoeg
zeker
is.
Zeker bij zijn ploeg, hè? Zeker
precies
bij zijn ploeg. Want als hij inderdaad alleen maar gaat wijzen naar maar jullie hebben met dit of jullie hebben met dat. Joh, dan gaat dat niet goed hoor in de toekomst. Die jongen die gaat dus alleen maar tegen het zere been van de ploeg schoppen. Ik zie net dat hij tot 2029 nog vast is gelegd bij UAE. Dus die gaat niet naar Visma Leasebike of iets dergelijks volgend jaar. Laat ik dat meteen naar rechts zetten. Maar weet je, het is wel... Ja, het is een interessant figuur en weet je, psychologisch gezien ben ik het met je eens. Hè. Het zal niet makkelijk zijn om voor zo'n jongen om zich los te weken van bepaalde patronen die je in je gedrag hebt ingeburgerd. Op basis van de teamdynamiek die wij hebben gezien, zeg maar, of tenminste die ik heb gezien tijdens de Giro. Want maar ook hier, Peter, hier zit een overtuiging achter. Ja. Hier zit een dus als hij in die overtuiging zal blijven vastzitten, gaat hij er nooit uitkomen. Dat ben ik helemaal met je eens.
En dat is ook goed daarom, in het ondernemen ook zo, hè?
Zeker. Ja, absoluut.
Dus we
ja.
zien hier eigenlijk ook, hè, dus met Yates, dat hard werken wordt beloond. En als je maar voor gaat, absoluut, en dat doel voor ogen houdt en er echt voor gaat, en dan kun je gewoon echt heel ver komen. Ook als het allemaal een beetje tegen zit. En je ziet hem ook eigenlijk meerdere keren net een beetje op de tweede rij, derde rij, soms wel vier of vijfde rij, hè, dat hij dan dat hij gewoon niet in het schouwspel voorkwam. En dan pats op het juiste moment toeslaan en dan het verschil kunnen maken ten opzichte van je concurrenten.
Ja.
En dat met ondernemers is ook zo.
Ja, ik denk dat de omstandigheden moeten goed zijn. Je moet jezelf goed voorbereiden. Je moet jezelf ook elke keer blijven uitvinden opnieuw. Je moet ook een omgeving hebben waarin je kan floreren. Mensen die je helpen om het strategische plan rond jouw kwaliteiten te zien. Te snappen waar je goed in bent. En ook daarin te durven gokken. En gokken bedoel ik dus niet, zeg maar, dat je zomaar in het wilde weg een kwartje erin stopt en je hoopt dat er €200 uitrolt. Maar dat je gewoon specifiek durft in te zetten op, oké, dan gaat die goed zijn, dus we gaan wachten.
Ja, maar dat is dus en ook, dan, en dat de mooie daarbij aanvulling op, dat wat jij net zei, dat het team om hem heen dus veranderd is, hè? De spijs is veranderd.
Ja, zeker.
En dat je de daardoor mensen, die beslissing als ondernemer, als je team ook op de juiste plekken zijn. Dus stel je voor, je hebt een andere inkoper op kantoor zitten. Die kan misschien net weer het verschil maken waardoor jij wel gaat winnen of wel gaat een bepaalde klus binnen zou kunnen halen om op prijs of dat soort dingen, concurrentie aspect, ik noem maar wat. En dat zie je nu ook. Die ondernemer wat dan Yates in dit geval dan is, die onderscheidt zich nu omdat zijn team een beetje veranderd is. En dat hij daardoor het vertrouwen krijgt van, ik kan het wel, ik kan het tegenaan en ik ga de beuker in en ik ga in één keer succesvol zijn.
Ja, zeker. Nou, wat ik ook wel grappig vind, want het doet me denken aan namelijk een van de mensen die met me mee was afgelopen, of met mij, Jan-Willem met mij mee was bij het team wat we mee op pad hadden. Dat is iemand die in een overname in het team terechtgekomen was, dus niet echt vrijwillig, geen echte keuze gemaakt had om met het team te komen, voelde zich ook niet aangehaakt. Maar juist nu door die sessie wat we gedaan hebben en hij mocht delen wat er echt to date bij hem. En dat was een stukje frustratie. We hebben het gehad over de traan en de lach. Hier zat een traan onder van, joh, maar zien jullie mij wel? Mag ik er wel bij horen? Mag ik wel mijn kwaliteit, die waar ik zo goed in ben, en ook waar jullie mij er voorbij gehaald hebben, mag ik dat wel laten zien? En dat stukje twijfel. Kijk, dit is wat jij denk ik ook bedoelt met Del Toro. Want als hij nu niet gezien gaat worden, doordat hij constant nu weer voor Ayuso bijvoorbeeld moet gaan rijden, ja, dan kan het best zijn dat hij op een gegeven moment denkt, ja, F-woord, ik ga weg. En weet je, dit was wel gaaf, want door die sessie die we deden, voelde deze persoon zich weer aangehaakt, omdat hij zich gehoord voelde. En de persoon mocht delen wat er speelde, wat er ook echt belangrijk voor die persoon was. Waardoor dat gehoord werd door de rest van het team en ze ook konden vragen, wat kunnen we voor je doen? Hoe kunnen we er voor je zijn? Hoe kunnen wij voor jou dat stukje wat wij samenwerken noemen, invullen met jou erbij? Zodat die ballen, als je het hebt over voetballen, vind ik altijd wel een makkelijke vergelijking. In het voetbalveld speel je de ballen heel makkelijk aan, doordat je weet waar staat iemand en hoe zal iemand bijvoorbeeld die bal doorspelen naar iemand anders, zodat dat balletje binnen het team blijft, dan wel gescoord wordt. Nou ja, een duurrennen is natuurlijk iets minder makkelijk om dat bloot te leggen. Vandaar dat ik altijd die vergelijking met voetbal maak. Maar deze persoon was een beetje een soort van midden-midden. En kon nog niet heel goed zien hoe die ballen bij die persoon kwamen, dan wel de ballen door kon spelen waar dan ook, zodat die gescoord zou kunnen worden. Of een bijdrage leveren aan het scoren. En dit is echt misschien heel cryptisch voor de mensen die luisteren, maar het gaat over het invullen van een rol. Het gaat over het ownen, ownership tonen. Nou goed, en dit is wat ik ook zie bij zo'n Simon Yates. Weet je, Yates heeft die plek gekregen. Hij is in dat team gekomen als mede kopman. Hij is meegenomen naar de Giro om met een team wat hem ondersteunde, zowel fysiek als strategisch, als nou ja, de mechaniciens en de soigneurs, die moeten we even niet vergeten, denk ik. En dat weten wij ook, hè. Ja. Als je de mechanicien vergeet of iets geks doet, ja, dan staat jouw fiets er morgen niet zo goed bij.
Ja, maar dat is helemaal eens.
Ja, maar hey, en wat zien we de laatste dag? Hij heeft een roze fiets. Jongens, dit is zo gaaf voor hem, voor het team en voor de koers. Dat hij helemaal tip-top gesoigneerd is. En dit zijn de kleine dingen, wat ik bedoel, hè, krijg je je plek? Neem je je plek? Kun je je plek nemen? Word je dan ook gezien? Word je dan gehoord? Wordt er dan ook met jou zo omgegaan als dat je zou willen? En als je bij de rest ook ziet. Nou, en daar twijfelde ik nog een beetje over of die overtuiging bij Yates wel binnenkwam. Want de dag ervoor hoorden we, ja, maar ja, de strategie was niet goed.
Mooi.
Terwijl je wel kan zien dat die goed was.
Ja, zeker.
En toen hebben ze toch aan de filosofie van de ploeg vastgehouden en gezegd, oké, we gaan vandaag een goede strategie voor jou bedenken en we gaan hem vandaag wel doen. En dan zie je dus met zo'n, ook al is het die Finesteren, het is gewoon gelukt, man. Ik vond het zo schitterend toen ik het zag. En wat ik nog allermooiste vond was het werk van Wout van Aert. Want ik zag het even weer in de Tour de France van 2022. Toen hij in zijn groene trui Jonas Vingegaard in de gele trui bij Pogacar wegtrok.
Ja, schaaf, hè?
Was jij er ook weer of niet?
Ja, ik vond het ook mooi. Ja, want ik had niet gelijk door dat hij in de... Ik zat te kijken op tv en ik had al mijn oortjes mee. Ik was in de tuin even bezig. En ze bleef maar kasten, bleef maar zeggen, waar is Wout? Volgens mij moest hij voor Pedersen lossen, maar Pedersen is al gepakt. Waar is Wout nou? En toen denk ik, kwam hij, ja, daar is hij. En toen, ja. Toen dacht ik, oh, daar gaan we weer.
Perfect getimed, hè?
Ja.
Ik weet niet precies of het net op de top, over de top of in de afdaling was, maar
dat is moeilijk te plannen, hè, want je weet nooit hoe zo'n grote kopgroep wegrijdt. Hè. Die kregen gewoon 8-9 minuten, ja, dat moet eerst nog maar gebeuren. Dus het was al die puzzelstukjes gingen op de juiste plek vallen. En dat pakte gewoon mega goed uit. En ik denk even goed wel dat Yates hem gepakt had. Ook als Wouter niet was geweest. Maar dat gat was natuurlijk veel groter geworden omdat Wouter zat. En als het net aan was geweest.
Hoeveel was het, man?
Als het net aan was geweest.
Je zag het oplopen, hè?
Ja, gaaf.
Ja. Hey, en wanneer heb jij dat meegemaakt? Dat je zo'n plan, I love it when a plan comes together, hebt meegemaakt?
Dat was in de Ronde van Oostenrijk dat ik echt het gevoel had van dit hebben we gedaan. En met terugwerkende kracht zat er wel eens petje op. Omdat mijn ploegmaat die daar het algemeen klassement won, die later is hij gepakt op doping. Dus dat baalde ik wel was tegen van. Dat was nog steeds in 2018, dus was een van de laatste renners die gepakt is met doping.
Zo.
Maar we hebben het over Stefan Defenil. En op een gegeven moment wou we graag goed rijden in die koers. Hij komt daar vandaan en hij was ook echt in orde. En uiteindelijk wisten dat er een paar vlakke ritten in zouden zitten. En daar moet je gewoon het verschil, moet je schade beperken. En ik had een plan bedacht om dat één rit zat op de kant gaan. En ik denk, ja, als we nou twee van die hele goede jongens van Astana dan kunnen lossen, dan komen misschien 20 man voorop en dan trekken we een waaier. En dan pakken we net de tijd en... Die moet je altijd maar eens eerst zien terug te halen. Als die dan nog bij elkaar blijft, dan moet hij het zelf een beetje oplossen. Nou, gebeurde, reed hij lek vlak voor het moment dat we de kant zouden trekken. En ik zag het en ik was een van de weinigen die stopte. Maar ja, mijn ploegmaatjes, die kregen dus te laat kregen ze mee. En we hadden een andere ploegmaatje die zag, gaf ze fiets. Dus dat was zelf de maat. Dus we zaten heel snel op de wiel en ik voelde me eigenlijk een beetje Wout van Aert. Met jeet, zo'n kleine klimmer in mijn wiel. En nog geen 300-400 meter, op het moment dat we eigenlijk die bocht zouden aangaan om op de kant te trekken, komen we weer bij die eerste 20. En we gaan de bocht en we pikken net als laatste in het waaiertje aan. En we rijden eigenlijk weg met 5 man van ons. En ja, het plan was van tevoren gemaakt. Ik kwam precies op de goede plek uit. Ja, uiteindelijk pakten we daardoor het verschil in vlak voor de koninginnenrit op Kitzbühelhorn. Had hij daardoor het verschil voor en ja, kon hij daardoor de eindzegen binnenhalen. Ja, en dan denk je, ja, dit is wel echt kippenvel als je dan met een plan zo'n wedstrijd kan winnen. Ja, het is wel heel gaaf.
Ja, vet man. Ja, ja,
maar goed, precies. Net achteraf was hij positief en niet in die wedstrijd, ja, maar in een andere wedstrijd. Ja. Dus, maar daar was ik daarna weer boost over.
Ik wil zeggen, zal ik ook dan mijn ervaring met Dennis Menchoff dan ook niet delen dan?
Ja, maar op dat moment... Ook met... Ja, of
2009 was dat, hè?
Ja, dan...
In de Giro. Ja.
Dan krijg je toch kippenvel als een plan lukt.
Ja, precies. Weet je, ja, ik denk dat jij ook niet wist wat er aan de hand was. Want dat wist ik natuurlijk ook niet. Want ik kwam net bij Rabobank in 2009. En ja, ik dacht dat de grote schoonmaak al plaatsgevonden had. Dus ik was super blij dat ik daar was. Ja. En na de grote schoonmaak. En ja, blijkbaar nog niet. Dat kan, hè. Ik weet de details allemaal nog niet, maar... Of ik heb een beetje mijn kop in het zand gestoken. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Ik hoef niet alles te weten wat er in die tijd allemaal gebeurd is. Omdat het zoveel kan zijn dat ik denk, ja, laat nou het maar zijn. En ik accepteer dat feit zo was in die tijd. Ik weet wat ik gedaan heb en daar voel ik me altijd heel goed bij. En dat was vooral ook dat meesterspel wat wij met de ploeg deden uit te rollen. En op het juiste moment, ik zat namelijk toen ook op een gegeven moment in zo'n kopgroep, echt 5 of 6 minuten voor op het hele peloton. En ik, ja, je weet al, ik was de slechtste klimmer aller tijden. Dus ik moest mij ergens af laten zakken en wachten op Dennis. En dat was echt al, ja, ik moest denk ik nog 3 kilometer of zo naar de top. En ik heb heel rustig dat laatste 3 kilometer naar de top gereden. Nog bidonnen gehaald bij de auto, heleboel gevuld. En het was een soort gravel afdaling, eerste stukje. En toen daarna een hele steile, haarspeld, rijke, bochtige bospaadje naar beneden. En echt, nou, voordat we op het gravel kwamen, kwam de hele peloton mij over. En ik bidonnen uitdelen. En toen zei ik, joh, kom, ga zitten. En ik kon zo het hele peloton meenemen. En ik zat natuurlijk op kop. Ik was toen de zwaarste renner. Dus ja, je weet het. Als je gaat afdalen, wie heb je dan het liefst voorop? Ja, het is echt zo vet, jongen, om die afdaling. En Dennis echt zo, yes, go, go, go. Mooi, jongen. En we zaten met de hele Rabo-ploeg toen, wie er nog over waren, zaten we voorop. En je keek achter je. Tenminste, ik keek naar alles achter me. En dan zag ik gewoon het hele peloton, lint en gaten overal. En je wist gewoon... Ik wist op dat moment ook gewoon echt dat, ja, dat ik mensen pijn aan het doen was. En die mensen konden dan daar later Dennis geen pijn meer doen. Dus dat was echt super vet. En ja, het was echt een moordende rit met volgens mij meer dan 4.500 hoogtemeters. 240 kilometer lang. Echt zo'n rit waarbij je denkt, nou jongen, hoe gaan we hier overleven? Volgens mij is Dennis van Winden ook mee. En die... was dat Dennis? Ik weet niet of Dennis even minder. Ja, zou eens kunnen. En die had toen 8,5 uur over die etappe gedaan. Oh. En ik kwam denk ik bijna close to 8 uur binnen, jongen. Nou, echt. En ik kom over de finish en ik weet, Dennis die was tweede geworden in die rit volgens mij. En had heel veel tijd op die Duluca gepakt. Nou ja, dat was echt geniaal om ook zulke mannen pijn te kunnen doen op een moment waarop een Dennis dat niet kon. Dus ja, dat stukje, we hadden net over rollen en je plek in het voetbalveld pakken en daarin je ballenspel spelen met die driehoekjes en dergelijke, wat je voetbal ook wel ziet. En dit was echt zo'n spel wat ik kon spelen. En dat is, ja, dat is gewoon, ik voelde me gezien, ik voelde me gehoord, ik voelde me gewaardeerd. En de mooiste waardering dat was dat ik toen in 2010 ook mee mocht naar de Tour.
Ja, gaaf. Ja, maar ik denk dat, ook dat je dan meer kan, hè? Als je dat plan goed hebt en je weet dat je gaat zo'n plan uitvoeren eigenlijk, dat je ook meer in je hebt dan dat je eigenlijk...
Precies.
Of tenminste, je hebt niet meer in je, maar je kan het beter aanspreken of zo. Dus...
Ja, ik denk dat we hebben het nu over overtuigingen, hè? Dus ja. Die overtuiging van het feit dat je gaat twijfelen over kan ik het wel, nou, die maak je eigenlijk veel later.
Ja.
Je wordt pas met je pijn in je poten geconfronteerd als je het niet meer bij kan houden. En tot dan doe je gewoon je stinkende best. Ik wil iets anders zeggen, maar stinkende best om gewoon het maximale uit je benen te halen. Zonder dat je gaat denken aan wat er komt morgen nog een dag of zo. Je moet gewoon nu vandaag je best doen.
Ja, maar dat zit ook in je hoofd, hè? Want ik weet nog goed.
Ja, zeker.
Ik koerste net een jaar of anderhalf jaar en... Bij de junioren waren de koers 100, 120 kilometer of zo. En ik zei altijd tegen mijn vaders in de auto terug waren. Ik zeg, na 100 kilometer voelde ik pas echt goed. Ja, en dat heb ik eigenlijk een paar maanden lang geroepen. Van, ah ja, als 100 kilometer komt, dan ben ik pas echt goed. Hè? En
ja.
Uiteindelijk zei een keer iemand tegen mijn vader van Juri Havik. Die nog steeds actief is op de baan. Die zei van, Peter, jij wordt niet echt goed. De rest wordt gewoon minder.
Ja, dat is het. Ja.
Maar als je jezelf dan dat aanspreekt, dat je dan gewoon beter wordt, dan kan je jezelf een soort van voor de gek houden eigenlijk. En dat is dus precies eigenlijk wat je dan weer meeneemt. En dat is zoals als je dat plan, als dat eenmaal in je hoofd zit en dat speelt continu af, dan ga je er ook in geloven en dan denk je dat het ook echt zo is.
Zeker. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Hey, weet je, hoe kun je dat trainen? Dat is natuurlijk heel makkelijk.
Nou ja.
Of is het heel moeilijk?
Ik denk dat het voor heel veel mensen heel moeilijk is.
Ja, het gaat namelijk over een stukje bewustwording. En weet je, in ons dagelijks leven is er geen plek voor bewustwording. Dit is waarom je die als renner een rustdag hebt. Zodat je lichaam kan rusten van de inspanning van de trainingen.
Ja.
En neem een normaal persoon. Ja, weet je, hoeveel mensen ken je niet die in het weekend ook gewoon knijterhard aan het werken zijn en gewoon eigenlijk geen momenten nemen om te rusten. Weet je, als ondernemer moet je echt je momenten plannen om tot rust te komen, om te reflecteren, om los te laten waar je mee bezig bent. En ja, ik blijf erbij dat mensen dat veel vaker moeten doen, Peter. Want dan ga je arbeid en rust in verhouding brengen en ga je richting supercompensatie, wat we kennen in de sport. En supercompensatie is iets, ja, ik weet niet hoe vaak je dat meegemaakt hebt. Dat is uniek om mee te maken. Dan valt de trainingsarbeid echt op zijn plek. Waarbij je een klein beetje rust. Ik weet nog wel dat ik... wat was dat? Ik weet niet of ik dit al een keer verteld heb. Maar had ik de Giro gereden. En ja, een paar dagen rust gepakt. En toen ging ik naar de Ster Zeeland Tour of zoiets. Het was een paar dagen naar de Giro. Drie dagen of vier dagen niks. Je fiets gewoon niet aangeraakt. Toen we een beetje gefietst. Nou ja, ik dacht, oh, ik zal echt zo slecht zijn. Nou, ik heb echt volgens mij in mijn eentje die hele koers gedomineerd, jongen. Van start tot finish ongeveer. Er was een kopgroep weg. Waar wij niet bij zaten. 35 man. En geen Rabo-renner. Dat was toch wel heel bijzonder. Toen zei ik weer, oh, ik rijd het gat wel dicht. Voel me toch niet zo goed. Nou jongen, ik ging op kop rijden. En op een gegeven moment hoorde ik in mijn oortje, fuck, 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 fuck. Wat is dit, joh? Kijk, kom, zat er maar 20 man in het wiel. Had ik de rest er losgereden. Ja. Was ik zo hard aan het rijden. Dat ik gewoon... Dus toen heb ik gewacht op peloton. Dat iedereen er weer bij zat. En toen nog een keer dat gat dichtgereden. In mijn eentje. En die 35 man terug had. Natuurlijk, weet je, jij weet ook als 35 man wegzet en er zit geen saamhorigheid in, ja, dan rijden die gasten toch niet weg. Nee. Dus het was niet zo heel moeilijk, dat geef ik toe. Daarna gedomineerd om te zorgen dat er inderdaad niet meer dan 5 of 6 man wegreden. Er was uiteindelijk een kopgroepje van 4 man die wegreden. En daarna heb ik denk de laatste 25 kilometer met het hele team in mijn wiel gezeten en ik ben op 900 meter voor de meter eraf gepeld. Ik denk. Als je het hebt over supercompensatie, dit gaat over kwaliteiten laten zien die je gewoon, ja, waar je niet denkt dat je in je hebt. Weet je, en ik
dit
denk,
is wel een mooie voor de volgende aflevering eigenlijk.
Ja, maar we gaan nog heel even dan terug naar wat we nu besproken. Ik denk namelijk dat Yates dit heeft meegemaakt op die laatste dag van de Giro. Waarin die, waar eigenlijk arbeid en rust die hij voor de Giro had gedaan, door het dal herstel allemaal op zijn plek kwamen.
Ja, mooi.
Als je zegt, je kan toch niet herstellen tijdens de Giro? Je kan zeker herstellen tijdens de Giro.
Zullen we dat meenemen naar de volgende etappe? Gaan we daarover bewust zijn? Het bewust zijn.
We hebben een cliffhanger, hè?
Ja, maar ik denk wel dat het is een heel mooi onderwerp wat meer dan nu 5 minuten tot 10 minuten afsluiting kan gebruiken.
Ja, dat is waar.
Die kan heel aflevering.
We hebben al veel te lang gepraat.
Ja, maar die kan een hele mooie aflevering met vullen, denk ik.
Hey, maar even dan nog even, want ik vind het altijd leuk om iets mee te nemen uit het Giro. Wat neem jij mee van de Giro als je kijkt naar je ondernemerschap en leiderschap en jouw road captainschap?
Dat een plan maken heel belangrijk is. En dat je niet moet laten leiden door de gebreken die je hebt, want dat is eigenlijk wat met Yates. Er gaan heel veel dingen natuurlijk wat je gaat onthouden van zo'n ronde. Maar uiteindelijk blijven maar een paar dingen bij. Je blijft bij hoe die twee vechten om een benen en de derde gaat ermee heen. Hè? En
ja, gaaf,
wat een wederopstanding kan zijn op een punt wat eigenlijk in je verleden pijn gedaan hebt. Wat dan iets heel moois kan gaan worden. Wat Yates dus hebt gehad op de Finisterre. En ja, dat het gebrek wat Aresman had aan de eerste rit. Ik denk dat dat ook een les kan zijn voor heel veel ondernemers. Dat je soms bang bent om dat te doen. Want ik denk nog steeds dat het ergens daar vandaan komt. En misschien ben je faalangst of wordt door zichzelf geremd in de belemmering. En dat heeft dus Yates laten zien dat hij dat totaal niet heeft gehad, dat hij juist gebruik van gemaakt heeft. Dus ik zou dat meenemen nu. En ik denk ook, als je dat later terug hebt, er zijn allemaal momenten altijd, hè, we hebben het over Jonas gehad, dat hij Wout van Aert op kop brommer in de groene trui voor hem. Dat is een moment wat je niet vergeet. En ik denk dat deze Giro gaat zijn dat die twee aan het vechten waren en dat Yates wint. En dan komt wel gewoon het metaal stuk gewoon echt heel erg duidelijk prominent op de voorgrond. Dus dat is heel interessant.
Ja, zeker. Ja, ja, mooi man. Gaaf. Ja, ja, ik neem mee dat, en dat heeft misschien ook te maken met de afgelopen 3 dagen met het team wat ik op pad heb ben geweest, is dat stukje vertrouwen wat je in elkaar moet hebben om het meeste uit elkaar te kunnen halen. Hè, dus een stukje vertrouwen dat je kopman gaat doen wat het plan, hè, wat jij ook zegt, wat het plan is met die renner. En dan zo'n finester is schroeiend hard naar boven rijden. En dat hij gewoon die Giro naar zich toe trekt. Natuurlijk zijn er 2 weg die om een been en de derde gaat er mee. Maar ik denk ook dat dat stukje vertrouwen in je kopman, vertrouwen in het plan, vertrouwen in de filosofie, vertrouwen in jouw man die voor jou, die echt... Ja, hoe lang heeft Wout van Aert op kop gereden voor Simon? Dat is toch geweldig, man, zulke dingen. Dat geeft gewoon vertrouwen, geeft een boost. En mensen, vertrouwen is iets heel moois wat je allemaal kan hebben in elkaar.
Ja, hij moet kippenvel pas hebben. Hey.
Ja, ja, maar ik heb kippenvel, man, als ik het over heb. Ik denk, goh, theorie, dit is zo mooi om te zien. Ja, dat vind ik dus gaaf.
Heb je het wel eens gehad, kippenvel in koers gewoon? Of een opmerking of iemand anders?
Ja, weet je, kijk, ik noemde net 2009 de Giro. Natuurlijk, weet je, het Parijs-Roubaix derde worden is ook vertrouwen krijgen van je ploeg. En dan weten van, verdomme, ik heb het gewoon geflikt. Ik had altijd de filosofie als renner, als ik win, wint de ploeg. En als de ploeg wint, win ik ook. En nou, derde was voor mij, voelde echt als winnen. Dus ik heb daar jankend over het middenveld gelopen van geluk. Ik herkende mezelf een beetje in Yates. Ook al was mijn prestatie misschien maar derde. Ja, dat zijn mooie dingen, jongen. Dan voel je echt wel kippenvel, adrenaline, emoties die losbarsten. De ophoping van ellende die je af en toe meemaakt. Want noem eens op, van de 100 koersen die ik gereden heb, heb ik er 99 verloren. En ik heb die ene misschien wel gewonnen. En dat is, je vecht jezelf door die 99 heen om die ene te winnen. Ja. Goed, dat was voor mij Roubaix ook een beetje. En dat is dus een mooie ontlading van spanning, van emoties, van mislukking, van geluk wat je op kan. En dat had ik voor mezelf, maar ook voor het team, dus met Dennis Menchum van 2009.
Ja, mooi. Ik heb het een keer gehad in Argentinië als afsluiter. Toen won ik daar een rit en toen de dag erna kwam Peter Sagan naar me toe. Zei die, ah, Peter, yesterday we couldn't catch you, you're so strong.
Dit soort momenten,
en toen,
Peter.
En toen dacht ik, keek zo naar haar en zegt, hè, waarom spreek je me aan? Ah, Peter. Toen dacht ik, we hebben gewoon een gelijkenis in naam. En dat vindt hij mooi, want die zei niet veel. En toen kreeg ik geloof ik kippenvel op dat moment.
Ja, het is wel tof. Het zit hem in de kleine dingen, Peter. Volgens mij moeten we dat ook blijven benadrukken.
Ja, super maat. En hey, dankjewel voor een mooie rit.
Ik glimlach weer, Peter. Ja, precies. Volgens mij is dit ook precies waarom we deze podcast hebben. Om dit soort gesprekken met elkaar te hebben.
Precies. Leuk. Nou, laten we
volgende keer weer met gast.
En dan gaan we weer even door waar we hier gebleven waren. Gaan we
Supercompensatie.
Maarten, bedankt voor het luisteren. Volg ons op de socials andere aflevering, luister vooral terug en laat weten wat je ervan vindt, want ik vind altijd leuk. En dan raad ons aan bij je vrienden, zou ik ook zeggen, want dat heb ik ook 2 keer gehoord. Ik heb me aangeraden bij iemand anders en die vond het ook erg leuk. Dus dat is ook alleen maar positief.
Sharing is caring.
Zo is het. Dankjewel, Maarten.